Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 24. Dat is dezelfde melodie als Psalm 111. Psalm 24 en dan het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En dan geeft het vierde vers het antwoord. Wie is die vorst zo groot in eer? Het is God, de Almachtig Opperheer. Het is God geweldig in het strijden. 2 en 4 van Psalm 24. We doen ook deze middag belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend willen we met elkaar zingen Psalm 2, het zesde vers, vrees Heere macht en dient zijn majesteit, en ook het zevende vers, 6 en 7 van Psalm 2. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we eens met elkaar een zegen vragen over deze dienst. Grote en barmhartige Heere in de hemel op deze uw dag, brengt u ons voor de tweede maal samen in dit huis van gebed, op deze plaats van ontmoeting. Want Heer, het is niet alleen de plaats waar we elkaar ontmoeten als christelijke gemeente, maar het is toch bijzonder wel de plaats waar u zelf in het gewaad van het woord ons tegemoet treedt. En hoe gewoon is het niet dat we iedere zondag mogen opgaan en dat keer op keer de deuren van uw huis openstaan, alle dingen gereed zijn opdat de dienst der verzoening voortgang hebben. En tegelijkertijd als we het enigszins op ons in laten werken, dat u de grote schepper van alle dingen, die uit het ongenaakbaar licht het ganse gedrag van de stervelingen waarneemt, geen zonde duldt en geen ongerechtigheid door de vingers ziet, dat u zondaren nodigt. Dat u mensen zoals wij zijn bevlekt en bezoedeld met zoveel verkeerdheid en slechtheid. Dat u ons toch doet komen in uw huis om te naderen voor uw aangezicht, Heren. Geef ook vanmiddag weer die heilige verwondering dat we het ten diepste niet klein kunnen krijgen dat u dat doet. En bewaar ons ervoor dat we het vanzelfsprekend vinden. Dat we bijna het verdiend zouden hebben dat u naar ons omziet, gezien hoe wij zijn in tegenstelling tot vele anderen. Want als u werkelijk in het recht zou treden doen met ons nadat we verdiend hebben, dan was de deur dicht gebleven. Was u ons voorbij gegaan, dan zouden we geen plaats gehad hebben bij u, de levende God. Maar omdat het in het Oude Testament zoveel altaren gestaan hebben en brandoffers gebracht zijn, zag u heen naar het volmaakte offer. En als christelijke gemeente mogen we daarop terugzien. Wat u in uw Zoon gedaan hebt. Hoe hij naar deze aarde gekomen is om de strijd aan te gaan met die grote machthebber, de vorst der duisternis. Om zondaren te bevrijden, los te maken uit de banden van de dood. En Heere, dat evangelie mag vandaag weer klinken. Op wat we daar ons aan zullen ophalen. Opdat we onszelf daar weer aan zullen vasthouden. Dat de vastheid en de zekerheid in uw heilshandelen ligt. Niet dat we geloven in ons aannemen, onze bereidheid om genade te ontvangen. Maar omdat u zelf alle dingen in gereedheid hebt gebracht, door zelf de kop van de slang te vermorzelen, de pers alleen te treden. En niets anders van ons te vragen dan onze menselijke, stoffige, zondige handen in de uwe te leggen. Doorboorde handen, milde handen, vriendelijke ogen. Ze zijn bij u van eeuwigheid, Heere. Dat evangelie mag vanmiddag weer klinken. En dan vragen we het of u zelf bij ons wilt zijn. Als uw woord straks open gaat, we lezen een gedeelte, het een van de brieven, dat u dan zelf met uw Heilige Geest bij ons bent om ons daarin inzicht te geven, duidelijkheid te geven, dat we het woord mee zullen nemen en dat we deze week ook weer eens voor onszelf zullen overdenken. Heer, wat een wonder als wij bidden dat u zelf met woord en geest bij ons wilt zijn, dan hebt u daarvan beloofd dat u het ook doet. Dat u waar maakt op dit punt wat we bidden en smeken. Als we u vragen om gezondheid, als we u vragen om voorspoed, als we u vragen om zoveel aardse zegening, dan weten we dat niet, of u dat goed voor ons vindt. Maar als wij bidden om uw Heilige Geest, dan zult u ons die niet onthouden. Wat zegt u dat sterk in uw woord, dat wij, mensen die boos zijn, onze kinderen goede gaven weten te geven. We geven geen steen als er om een brood gevraagd wordt, of een schorpioen als er om een ei gevraagd wordt. Terwijl wij die boos zijn, zoveel goede dingen kunnen doen, hoeveel te meer zal u, de hemelse Vader, de Heilige Geest, niet onthouden hen die erom bidden. En daarom is dat ons gebed. Heere, naar uw eigen belofte, schenk uw Heilige Geest ook vanmiddag. Dat u ons aanraakt, wie we ook zijn, want we lezen toch in Handelingen 2 dat u niemand uitsloot. De jongelingen, ze zullen gezichten zien. De ouderen, ze zullen dromen. De slaven en de vrijen, ze zullen profeteren. Heren, van uw kant wordt er niemand vanmiddag uitgesloten. Wie we ook zijn, welke leeftijd we hebben, hoe we in het leven staan, met welke zorg en vreugd ook. U heeft ons allemaal op het oog en laat dan ook dat we onszelf er niet uitsluiten. Dat we de Heilige Geest niet bedroeven. Maar dat we niets anders kunnen, Heren, doorwaai uw hof en schenk uw zegen ook vanmiddag. En als we een taak hebben in deze dienst, als koster of organist, wees nabij dat we de gaven mogen gebruiken in uw dienst die u ons hebt geschonken. Ook wanneer we onze gaven geven voor degenen die het nodig hebben, wanneer we van onze rijkdom anderen laten delen die in armoede leven, Heren, dat we het met gulle hand mogen doen. Ook al is het hier voor de instandhouding van de eredienst of wat het doel van de collecte ook is, wees in alles nabij. Geef de vorst der duisternis geen plaats. Neem weg al het verkeerde en het zondige. en aanvaard de dank voor al uw weldaden. Dit bidden en danken wij u, in Jezus' naam alleen. Amen. De schriftlezing is uit de brief die de apostel Paulus aan de Efeziërs geschreven heeft. Ik begreep dat er vanmorgen, ik zag het net nog op het bord staan, Efeze 2. En nu vanmiddag gaat het over Efeze 4. Ik vind het altijd wat lastig, brieven. Kijk, de gemeente van Efeze en de gemeente van Noordwijk. Komen die overeen met elkaar? Ja, altijd wat lastig. Wat voor gemeente bent u, hè? Wat voor gemeente was Efeze? Je komt in het Nieuwe Testament mooie gemeente tegen. Ja, een beetje een rare uitdrukking natuurlijk. Mooie gemeente. Rome. De gemeente van Rome. Je komt in die brief eigenlijk geen enkele vermaning tegen. Alleen maar onderwijs. Diep onderwijs in de christelijke leer. Andere uiterste. Gemeente van Korinthe. Nou, daar kun je met recht zeggen, dat was een bar moeilijke gemeente. Als ze ergens ruzie over konden maken, dan deden ze het. Nou, en Efeze, die zit er een beetje tussenin. Niet te makkelijk, niet te moeilijk. Zelfs Timotheus heeft Efeze een poosje gediend. Nou, die had het er niet breed. Heeft zelfs overwogen om zijn ambt neer te leggen. Er was nog wat verdeeldheid binnen die gemeente. En er is niks zo funest voor een gemeente als verdeeldheid. En dat is juist de scopus, dat is het aandachtspunt waar Paulus in Efeze 4 op wijst. En dan merk je natuurlijk dat voorgangers in die dagen, en wij zouden zeggen de kerkraad van toen, die probeerden dat wat te sussen en de eenheid te binden. Ah, dat zeggen die broeders. En ze gingen er gewoon aan voorbij. En dan wijst Paulus als het ware op het hoge wat het ambt met zich meebrengt en wat dus verdeeldheid ook betekent en waar we juist moeten streven naar de eenheid van de gemeente. Nou, dat leest u, Efeze 4, en er staat ook boven één lichaam en één geest. Paulus zit zelf in de gevangenis als hij dit schrijft en dan schrijft hij het volgende. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals u geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover de schriftlezing. Het gaat dus over de eenheid in de gemeente, één geest die werkzaam is en de vraag die we onszelf willen stellen: hoe draag ik bij aan de gemeente? Wat is mijn bijdrage aan de gemeente? En dan lezen we in het bijzonder vers 7. Kijk, ik zal dit gedeelte globaal doorlopen. Maar dan in het bijzonder vers 7, kunt u ook eens van de week overdenken. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Over die genadegave gaat het dus. En welke plaats hebben wij in de gemeente? Wat doen we voor de gemeente? Waaruit blijkt dit alles? Nou, u voelt de vraagstelling waar die zich rondom concentreert. Maar voordat we dat gaan overdenken, willen we eens met elkaar gaan zingen uit Psalm 45. De konings- en de kroningspsalm. Het derde vers. Uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. En het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, dies moet u voor hem buigen. 3 en 6 van Psalm 45. Gemeente, de centrale vraag vanmiddag is dus: welke plaats nemen wij in binnen hier, gewoon de christelijke gemeente hier in Noordwijk? Voor mezelf sprekend, hè, Ridderkerk Drievliet. Hoe gebruiken we de talenten die God ons gegeven heeft in dienst van zijn koninkrijk? De vraag vanmiddag is dus niet: wat voor soort gemeente zijn we? Kijk, er is ook heel veel van te zeggen en ik gaf het al aan, hè, even ze. Ja, makkelijk moeilijke gemeente, dat is niet zo makkelijk aan te geven. Nou, misschien zitten er wel overeenkomsten in en zijn er ook punten die we helemaal niet herkennen uit de brief. Dus dat is niet zozeer de vraag, hè, wat voor soort gemeente zijn we? Iedere gemeente heeft zijn eigenheid en ontwikkeling en historie en vul alles maar in. En dat geldt natuurlijk ook voor Efeze. Maar de vraag is eigenlijk, en dan kijken we in de spiegel. Wat beteken ik voor de gemeente? Ik kom het zelf nog wel eens tegen, en dat zal denk ik hier ook herkenbaar zijn, dat wanneer mensen over iets spreken op huisbezoek. Ja, bij ons in de gemeente. En dan lijkt het snel alsof wij, ene kant, ik, ene kant, en de gemeente de andere kant. Dat kan niet en dat doen ze wel en hier hebben ze moeite mee en dat moet juist weer wel gebeuren. Alsof wij geen deel van die gemeente uitmaken. Integendeel, u en ik, wij vormen met elkaar de gemeente. En Paulus die accentueert dat dan juist, dat het is één lichaam, omdat het één geest is die het werkt. Nou, dat woordje één, dat kom je in de eerste verse verschillende malen tegen. Daar zet hij als het ware een streep onder, dat accentueert hij. Één lichaam, één geest, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader. Dat is gewoon het accent dat hij hier wil leggen. Kijk, want dat er diversiteit is, ja, dat zal ongetwijfeld hier ook zijn. Als ik even zo rondkijk, de leeftijden al. Jongeren, kinderen, ouderen. Nou, dat is al de diversiteit van de gemeente. En beiden behoren ertoe. Ik zal niet vragen naar uw inkomen. Er zullen verschillen zijn, hoor. Beiden behoren tot de gemeente, rijk en arm. Welke sport we ook betreden van de maatschappelijke ladder, we behoren tot de christelijke gemeente. Welke achtergrond we ook hebben, niet dat dat allemaal om het even is, hoor. In die zin, ik kan me natuurlijk voorstellen en ja, kijk maar naar uw eigen achtergrond. Als je in een heel harmonieus gezin mocht opgroeien en je hebt nog steeds contact met broers en zussen of hoe dan ook. Je was enig kind. Of je groeit op in een gebroken gezin. Nou, het is niet om het even. En toch, voor de christelijke gemeente, één lichaam. En dat speelde in die dagen natuurlijk ook, hè, rijk en arm. Mensen wat Joodse origine, heidense origine, verdroeg elkaar allemaal niet zo goed. Nee, zegt Paulus, één lichaam. Want wat is het gemeenschappelijke van ons? Niet zozeer omdat we zo goed met elkaar overweg kunnen. We vinden elkaar nogal erg sympathiek allemaal. En dat is natuurlijk een geweldig voorrecht als dat zo is. Maar wat is nou het gemeenschappelijke van ons allemaal? Hoop ik. We hebben allemaal die stem gehoord. Die het tegen ons zei. Bij name genoemd. Volg mij. En je ziet dat als het ware gebeuren met die discipelen van de Heer Jezus en Levi. Nou, die man die ging letterlijk een gouden toekomst tegemoet, want dat is een lucratieve baan. Levi, volg me. En dat doet hij. Een paar vissers. Sommigen denken wel eens dat het een paar rijke vissers en een paar arme vissers waren. Ik weet dat niet zo goed kan. Petrus, Johannes, volg mij. En ze doen het. Dan zit er zo'n studiebol tussen, een Nathanael, een wijsgeer zou je zeggen. Volg mij. Hij doet het. En daar zo'n vrijheidsstrijder, Simon Zelotes. Nou, die diversiteit die je dus ziet bij de eerste apostelen, zie je in de eerste christelijke gemeente, Efeze. En dat zie je tot op de dag van vandaag, Noordwijk, Ridderkerk. Hoe divers we ook zijn, we hebben allemaal die roepstem gehoord. En daar zet de apostel bij in. Want dit hebben we gemeenschappelijk, dat we ten diepste verloren lagen in zonde en schuld. En of je dan veel geleerd hebt of weinig, hoog inkomen hebt of weinig. Wie we ook zijn, verloren in zonde en schuld. En dan komt die roepstem, volg mij. Ik wil je als kind aannemen. En daar zet de apostel op in. Lees maar mee vers 1. Zo roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Als je Gods stem gehoord hebt, volg mij. Of zoals dat lied het ook zegt, hè? Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Leg toch je hand in de mijne. Ga toch niet tobbend en zoekend je weg, maar laat je leiden heden, zo je mijn stem hoort. Als je die stem gehoord hebt, de verwondering dat hij naar mij heeft willen omzien, wat werkt dat uit? Nou, ik denk maar één antwoord. Als wij de liefde van God geproefd hebben, de roeping gehoord hebben, dan werkt dat als vanzelf wederliefde. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Hoe noemen we dat wel eens? Paulus die noemt dat ook in de andere brief. Dat is de vrucht van de geest. Dus waar wij de roepstem van God gehoord hebben, daar, ja, ik gebruik nu misschien een goed beeld, maar daar groeit de vrucht van de geest. En dat is liefde. 1 Korinthe 13. Liefde die de gemeente doortrekt, dat we ons verbonden voelen op elkaar en gericht zijn op hem die het hoofd van de kerk is. Wandel dus waardig de roeping waarmee u geroepen bent. En wat is dan die vrucht? Nou, in één woord, liefde. Maar dat kun je nog een klein beetje uitsplitsen. Paulus die doet het ook elders, hier ook wat. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkaar verdragen, de een de uitnemender achter dan de ander. Die houding, die gezindheid, iedere gelovige kent die houding. Maar, dat moet natuurlijk wel zichtbaar worden in de gemeente. Ik heb God lief. Ja, maar ondertussen stort ik me helemaal op mijn werk. Ik kan geen avond vrijmaken voor de christelijke kerk. Ik heb God lief hoor, ja hoor, echt. Maar ik merk er niks van. Ik geef veel om de gemeente. Ja, ik kan helaas nergens aan meedoen. Voelt u? Dat wringt, hè? Want wat zegt de apostel? Het is dus één geloof, hè? Één hoop, één doop. We zijn allemaal doortrokken van diezelfde liefde, toch? Nou, dan is het zo, vers 7, en dat is even de kerntekst. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Even voor uzelf, dat u dat onderscheid nog een beetje kent, want dat komt in andere brieven ook terug. Waar de geest werkt, daar werkt die liefde uit, hè? Dat is de vrucht van de geest. En wat merk je dan in de praktijk ervan? Dat is de gave van de geest. Dat doet hij hier, Efeze 4, Romeinen 12, 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14. Dan werkt hij de gaven van de geest uit. Er zitten hele gewone gaven bij. Hele bijzondere gaven ook, als de gave van gezondmaking en in tongen spreken. Heel divers ook. Maar, zegt u dus in vers 7, als het nu gaat om dat zichtbare, om dat merkbare, aan een ieder van ons is de genade gegeven, hè, dus die genadegaven, naar de maat van de gave van Christus. Ik vroeg het u, hè, wat betekent u voor de christelijke gemeente? Ik mag het ook anders zeggen, welke genade gaven heeft u? Welke geestesgaven bezit u? Of jij? Want dat sluit jongeren niet uit, helemaal niet. Nou, zegt iemand, geestesgaven, nou u daarover begint. Kennissen van me behoren tot een evangelische gemeente en daar hoor ik wel eens over, maar bij ons, ja, dan hebt u Paulus niet aan uw kant, hoor. Kijk, dat de evangelische kringen of de pinksterkringen dat hebben, dat is één ding. Maar Paulus die zegt juist in 1 Korinthe 12, wat betreft die geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Daar moeten wij dus kennis van hebben. En hij zegt hier in vers 7, aan wie worden die gaven gegeven? Kerkraad? Ja, ook. Clubleiding? Nou, misschien ook, hè, denken we dan. Nee, zegt Paulus hier in vers 7, aan ieder van ons. Dus heeft u geestesgaven? Nou hoop ik dat er niemand vanmiddag zegt, ja, u vraagt dat zo op de man, op de vrouw af, maar ik heb geen geestesgaven, hoor. Hoe komt dat? Ik hoop dat het dan samenhangt met een klein beetje onwetendheid, want het zou, ja, toch ergens verschrikkelijk zijn als we geen geestesgaven hebben. Want weet u wat dat betekent? Dat de Heilige Geest ook niet in uw hart gewerkt heeft. Want hoe zegt Paulus of Petrus dat op de Pinksterdagen? Die mensen zijn verslagen. En dan zegt Petrus tegen die mensen, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt en u zult de gaven van de Geest ontvangen. Dus die ontvangen je als vanzelf. Ik zou bijna zeggen, waar de mond van vol is, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Als die liefde gewerkt wordt, de vrucht van de geest, toch? Dan borrelen als vanzelf de gaven op. En zo zegt Paulus dat in dit hoofdstuk. Vers 7, aan ieder van ons worden die genadegaven gegeven. Ieder van ons. Dus nu, nogmaals, ik hoop nu echt dat er niemand is in de gemeente die zegt, nee, die gaven zijn me helemaal onbekend. Dan mag u echt voor de spiegel gaan staan. Weten we dan iets van de liefde van Christus, dat hij zo'n immense prijs heeft willen betalen? Roept dat dan helemaal niks op, dat evangelie? Gaat er dan niet iets mee trillen van, dat heeft hij voor mij willen doen? Hij heeft mij notabene op het oog gehad. Onder die miljoenen van deze wereld zocht hij mij in het bijzonder op en zijn hand heeft hij op mij gelegd en mij met name genoemd. Waarom ging hij de buren voorbij? Waarom had hij zoveel mensen in de straat hebben geen weet van dat heil? En mij heeft hij geroepen, onbegrijpelijk. Niks beter dan die anderen. En toch bij name genoemd. Dat er dus die verwondering is. Aan een ieder van ons is de genadegave gegeven. Eigenlijk heb ik nu mijn tweede vraag. Hoe krijg je die gave? Ja, al beantwoord, hè? Want lees maar wat er staat. Aan een ieder van ons is de genade gegeven. Dus wat moet je doen? Ja, wat moet je doen? Eigenlijk dit. Gewoon handen ophouden. Heere, vervul mij uit uw volheid. Johannes die zegt het ook in zijn evangelie. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Genade voor genade. Ben ik helemaal mee eens. Helemaal waar. Wat moeten wij doen om die genade te ontvangen? Handen ophouden. En hij legt ze erin. Hij stort als het ware zijn liefde uit. Helemaal waar. En toch zegt Paulus in de verzen die hier opvolgen iets die ons even tot nadenken moeten stemmen. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden om te begrijpen wat hij daar mee bedoelt met die woorden die erop volgen. Blijkbaar zit het niet in onze aard, en dan zeg ik het nog voorzichtig, hoor, om van genade te leven. Om onszelf uit te leveren en onze handen op te houden. Heren, Maak u ze maar vol. Ik kan niet meer. Ik weet het niet meer. Leid u mijn leven. Wees mijn gids en leid mij, Heer. Dat zit ons blijkbaar niet in het bloed. Nee, zegt Paulus, het is zelfs zo. En dan roept hij ons even in herinnering Psalm 68. Psalm kent u wel, hè? Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen, die psalm zingen we straks nog. Nou, denk eens aan die psalm. Daarom zegt hij, vers 8, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dat? Toen hij opvoer naar de hoogte. Dat betekent dus dat hij eerst afgedaald is hier beneden. En dat hij eerst de overwinning behaald heeft. De strijd is aangegaan. De vorst der duisternis de kop vermorzeld heeft. En toen dat alles gevangen genomen. En zij die gebonden lagen in de banden van de dood, de keten verbroken. En die ketens en alle andere buit op die zegenwagens gegooid. En nou zien we hem opvaren naar de hemel. Kijk, 2,5 week geleden was het natuurlijk hemelvaart. Hoe ging dat? Ja, die discipelen staan op die olijfberg en je ziet plotseling de Heer Jezus loskomen van de grond. En hij vaart op de lucht in en een wolk neemt hem weg. Ja, zegt Paulus, dat is wel waar, maar als ik dan aan Psalm 68 denk, of aan Psalm 47, God vaart voor het oog met gejuich omhoog, dan heeft het veel meer weg van een zegetocht. Een koning, een veldheer, die zijn hemels Jeruzalem op de bergtop gelegen afgedaald is, en hij is de strijd aangegaan. En die strijd heeft hij beslecht overwonnen. En heeft met buit en al de zegetocht gemaakt en we zien hem opgaan naar de hemel. En de engelen staan aan weerszijde van de weg op trompetten te blazen. De koning komt terug. Gevangenen en buit. Ze worden meegevoerd op die zegetocht. En daar herinnert hij ons aan. Het is alsof Paulus tegen ons zeggen wil. Je handen ophouden. Blijkbaar lukt ons dat niet. Nee, sterker gezegd. Daar zien wij het nut helemaal niet van. Ik moest hier aan denken, dan moet ik altijd voorzichtig zijn met politieke uitspraken, want daar zit ik helemaal niet in. Afgelopen dagen, ik was met de preek bezig, en tegelijkertijd, ja, hoor je op het nieuws, die troepen van ISIS. Nou, ze veroveren zo half Irak, hè, op een vrede gruwelijke wijze. En ze worden verwelkomd als verlossers. Als straks de regering in Bagdad dat weer terug wil veroveren, de mensen zitten er helemaal niet op te springen. Of nog iets langer terug, hè, de Krim. Als de regering van Kiev straks bij wijze van spreken de Krim weer wil terugkrijgen bij de Oekraïne, zitten de mensen helemaal niet op te springen. We spreken die taal niet, we spreken Russisch. Met eerbied gezegd, wij zitten helemaal niet te springen op zijn komst en zijn regering. Wij gebonden. En dat is het meest geraffineerde waar de vorst der duisternis ons mee te pakken heeft. We voelen ons allemaal vrij, u en ik, we voelen ons allemaal vrij. Terwijl we geketend zitten in de macht van de boze. Ik las eens een keer, de naam zegt me niks, er ene dominee de Jong, christelijk geformeerd predikant, net na de oorlog in Middelharnis. En die ging naar hier vlakbij, Oegstgeest, psychiatrische inrichting. Toen waren dat nog van die grote complexen natuurlijk. En hij bezocht daar een gemeentelid en toen ging die weg. En nou, in een van die paviljoens had je die isoleercellen. En daar zat iemand voor het raam, tralies ervoor. En die zong een of ander bevrijdingslied. Wij leven vrij, wij leven blij. Zit je in de isoleercel, notabene. En die dominee de Jong die schreef toen in de kerkbode, dat is nou ons leven. We zijn geknecht en geketend. En we hebben geen verlosser nodig. Dat is het geraffineerde van de vorst der duisternis. En wat heeft Christus gedaan? Hij is die strijd aangegaan. Hij heeft de band van de gevangenis verbroken. De ketens losgemaakt. En hij zegt het als het ware tegen ons allen. Kom toch, ga met me mee de bevrijding tegemoet. En hij moet bij wijze van spreken nog overredingskracht gebruiken. En dat doet hij ook. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Kom toch met me mee. De kop van de slang is vermorzeld. Ik heb de overwinning behaald. Voeg je bij mijn zegenwagen. En ik zal een plaats voor je bereiden in de hemelse gewesten. En daartoe gaat het evangelie uit. Daartoe mag ik vanmiddag hier weer bij u zijn. En mogen gemeenten zijn onder elkaar. En mogen alle taken binnen de gemeente vervuld worden. En mag uw eigen predikant zijn werk doen. Want wat staat er? Toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen. Dus alles waar wij mee gebonden zaten, dat heeft hij ons als het ware leren zien, dat we het uit gingen roepen. Ik lag gekneld in de banden van de dood. Dat hadden we voorheen helemaal niet door. En hij laat het ons als het ware zien. En hij laat tegelijkertijd opmerken, die band is verbroken. Hij heeft overwonnen. En alles wat ons geknecht houdt en de talenten die wij in dienst gebruikten van onszelf en ons, de opbouw van ons eigen imperium, die heeft hij nuttig gemaakt voor zijn dienst en voor zijn koninkrijk. Stel het maar een klein beetje voor. Je ziet die keizer van Rome, hè? Dan was hij weer op veldtocht geweest. En dan had hij weer een land aan zich onderworpen. En dan kwam hij terug. Op zijn zegenwagen, gevangenen voor hem uitlopen, een stoet van alles wat hij meenam uit zo'n overwonnen gebied achter zich aan. En dan werd het uitgedeeld. Nou, de inwoners van Rome, die voeren er wel bij. Ja, want de keizer die bracht het een en ander mee. Nou, zo is nou eigenlijk de tekst ook. Hoe krijgen wij die genade, maar aan een ieder van ons is de genade gegeven. Hoe krijgen we die? Nou, vers 8. Hij nam de gevangenis gevangen en hij gaf gaven aan de mensen. Voelt u wat hier gebeurt? Eerst hoe wij gebonden zitten aan de boze, dat neemt hij gevangen. Daar breekt hij de banden van los. Dan maakt hij ons gewillig om hem te volgen. En vervolgens geeft hij ons gaven om te gebruiken voor zijn dienst. Voorbeeld? Paulus. Laat ik even Paulus maar als voorbeeld nemen. Als ik het tegen Paulus in zijn jonge jaren gezegd zou hebben, fanatiek fariseer. Overigens wel een kiene kerel hoor, daar is niks mis mee. Maar hij was buitengewoon fanatiek, hè? Een leerling van Gamaliel, ijveraar naar de wet. Als hij tegen Paulus toen gezegd zou hebben, Paulus, jij wordt een dienaar van Jezus Christus. Nou, populair gezegd, stoom zou uit zijn oren gekomen zijn. Hij een dienaar van Jezus Christus, nooit. Die naam kon hij niet aanhoren. Zo zat hij gebonden. Zo was hij in de greep van de boze. En God krijgt hem op de knieën. We zien hem op de grond liggen, op Damascus. En weer zegt de Heere God het. Paulus, jij wordt mijn dienaar. En wat is zijn antwoord? Nee, dat kan ik niet. Ik, die de gemeente vervolgd heb, die zoveel schade aangericht heb, ik, de minste van allen. Hoe lang heeft het geduurd voordat de Heere Paulus overtuigd heeft? 13 jaar. Ik weet niet of u het leven van Paulus wel eens gevolgd heeft. Na zijn bekering is hij 13 jaar in Arabië geweest. En pas toen aanvaarde hij dat geweldige ambt van apostel. En dan zie je dat de ijver die hij voorheen had, en die gebruikte hij alleen tot zijn eigen belang en eigen eer en wetticisme en het dienst van, ja, het leven naar de regels, gebod op gebod, regel op regel. Diezelfde ijver gebruikt hij later als gave in dienst van de gemeente. En je ziet Paulus gaan. Vol ijver bezoekt hij de ene plaats naar de andere plaats. Zijn groot het intellect. En misschien was Paulus wel een schrijver dat hij precies kon uitleggen hoe de ene wet gelezen moest worden en wat dat betekende met een conflict van de andere wet. Daar gingen heel die discussies over op die Gamaliel school, om het zomaar eens te zeggen. En datzelfde intellect neemt God gevangen en hij gebruikt het in zijn dienst. Paulus, schrijf jij maar de Bijbelboeken, waar de kerk van mij eeuwenlang profijt van zal hebben en die tot zegen zal zijn voor de christelijke gemeente. Ik heb jou nodig in mijn dienst. En dan zie je dat de gaven die Paulus had, door God als het ware gevangen worden, geknecht worden, uitgedeeld worden, en die hij gebruiken mag in de dienst van Gods koninkrijk. En dan wijst de apostel dat hij hier zegt in vers 11, dus zo krijgen we die gaven. Hij heeft die gaven als het ware gevangen genomen, als buit meegenomen en deelt ze uit aan de christelijke gemeente. En welke gaven zijn dat? Nou, sommige, vers 11, apostelen, Paulus. Dus het apostel zijn, dat is een geestesgave. Andere, profeten. Dat is dus een geestesgave, om profeet te zijn. Dat ben je niet van jezelf. Laat ik er eens voor gaan leren of zo. Nee, dat is niet zo. Evangelist. Herder en leraar. Op andere plaatsen ouderlingen en diakenen. De gaven, kijk, dit zijn gaven die te maken hebben met het leiding geven. Waarom noemt hij juist alleen deze? Mensen accepteerden geen leiding toen. Er was wat verwarring in de gemeente, er was verdeeldheid in de gemeente. Ik zei, het was niet de meest makkelijke, maar ook niet de meest moeilijke gemeente, maar er was verdeeldheid. En dan probeerde Timotheus, en dan probeerde de kerkenraad van die tijd, die probeerde dat wat bij elkaar te houden. Ja, kijk naar jezelf, je bent nog jong, je kan heel niet praten. En zo werd er een beetje gereageerd. Ja, maar zegt Paulus, dat deze mensen gezag uitoefenen, dat is niet omdat ze dat leuk vinden, maar omdat God ze die gaven heeft toebedeeld. Dus hij noemt hier in deze brief juist de leidinggevende gaven. Maar er zijn er nog veel meer. Een van de andere brieven noemt hij de gaven van het musiceren. Dat is een mooie gave. Als je goed kan orgel spelen, je kan goed fluit spelen, je kan goed een instrument mee omgaan. Nou, als je dat op niveau doet, dan kun je heel wat wereldse podia bereiken. Dan gebruik je gewoon je talent. En daar is niks mis mee hoor. Maar de Heere God, die kan je arresteren. En die kan als het ware zeggen, en nou gebruik je mijn gaven in mijn dienst. Tot opbouw van de gemeente, tot stichting in Gods koninkrijk. Kerkorganist of je doet mee aan een muziekgroep of wat iets meer is. Je gaven die je in mag zetten. Dienstbetoon, nog zo'n gave. Zullen er waarschijnlijk hier ook wel zijn, hè? Geslaagd. Nou ja, dan leef je met elkaar mee, toch? In het gebed wordt die dankbaarheid waarschijnlijk uitgesproken, misschien vanmorgen wel. Een kaartje naar elkaar toesturen. Ik heb gehoord dat je geslaagd bent, van harte gefeliciteerd. De een is er attenter op dan de ander. Hoe komt dat? Iets van die gaven. Zorgzaamheid naar elkaar toe, barmhartigheid. Je ziet dus allerlei gaven die de apostelen, de gaven van wijsheid, ook de gaven van kennis, de gaven van inzicht, de gaven van Bezaliel, Aholiab, kent u die? Dat zijn mensen die nogal erg handig zijn met hun handen, goudsmeden. Ik zal ze begiftigen met mijn geest en ze zullen het talent gebruiken in mijn dienst. En het wordt een geestesgave. Paulus die noemt in de Korinthebrief nog de gave van het organiseren. Er zit het misschien hier ook wel, hè, op het werk. Wat is uw werk? Ja, logistiek medewerker en moet beurzen organiseren en transportlijnen enzovoort enzovoort. En toen de rommelmarkt hier voor de gemeente georganiseerd, ja, toen deed u dat ook. Nogal handig op dat terrein, hè? Nou, dat is nou wat de apostel bedoelt. Gaven die tot een buit genomen zijn, om ze in te zetten voor Gods koninkrijk. En vandaar die vraag, hè? Wat doet u voor de gemeente van Christus? Wat is uw taak in Gods koninkrijk? We hebben wijze van spreken, al is het heeft te maken met de schone maak van dit gebouw. Heeft het te maken met de ophalen van het, nou ja, als er weer een bijdrage opgehaald moet worden of mensen ingewonnen moeten worden voor een bepaalde taak binnen de gemeente. Als we dat mogen doen tot opbouw van Gods koninkrijk. Want wat lezen we dan? Vers 12. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbouw, dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daar gaat het om. Dat we onze gaven mogen besteden, geestesgaven. En nogmaals, je hebt ook hele bijzondere gaven. Ik denk niet dat we daarna moeten staan. Die zijn er nogmaals wel, maar dienstbetoon. De beker water geven aan de dorstigen. De naakte kleden. De hongerige voeden. Om die gaven gaat het. Dat zullen mensen zijn die aan Gods rechterhand gesteld worden. Omdat ze de gaven die ze ontvangen hebben in dienst van Gods koninkrijk mochten gebruiken. Maar dan staat er in vers 7 bij. Aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Er zit dus verschil in. Eén op 2 talenten. Ander heeft er 3. Weer een ander 5. Of 3, 5 of 10, hè? U kent die gelijkenissen wel. Ja, dat verschil is er. Waar heeft dat mee te maken? Nou ja, gewoon met je talenten die je hebt, je capaciteiten. Nou, dat weet ik niet helemaal. Ook wel. Weet u waar het ook mee te maken heeft? Hoeveel schuld is ons vergeven? De Heer Jezus die stelt die gelijkenis ook. Wie is er meer blij? Degene die 50 euro vergeven is of 50.000 euro. Ja, natuurlijk die laatste. Als je zo'n immense schuld kwijt mag raken aan de voet van het kruis, dan loop je hart helemaal over. Dan kun je niet anders meer. Nou, die mate, die zal er ook binnen de christelijke gemeente zijn. Mensen die groot in het geloof staan, om het zomaar eens te zeggen. En de kleintjes in de genade. Nou ja, als je maar een kleintje bent, prima. Als je er maar bij hoort, zeker waar. Maar toch, zegt Paulus, vers 13, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. We moeten geen kinderen blijven. Ik hoorde pas dat versje nog, hè, van lees je Bijbel, bid elke dag. Opdat je groeien mag. En dan worden die handgebaren erbij gemaakt. Maar dat wordt hier bedoeld. We moeten wel groeien. Niet dat er zomaar, je hoort eens een keer wat, je leest wat en we zijn allemaal gelijk om. We hebben iets vernomen en het heeft ons geraakt en we zijn van slag. Nee, zegt Paulus, dat is niet zo. Opdat wij geen jonge kinderen meer zullen zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door onze liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. En dan vat hij het nog één keer samen, van hem uit. Want hij is het hoofd, opgevaren ten hemel, wordt het hele lichaam samengevoegd, bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Dat zijn wij, u en ik, naar de mate waarin ieder deel werkzaam is. Kijk, op school kun je wel eens jongens hebben die de kantjes ervan aflopen. Nou ja, hoe verklaarbaar en begrijpelijk, ik zal er geen oordeel over uitspreken. Maar kan dat binnen de christelijke gemeente? Want het gaat toch uiteindelijk om dat ene doel. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dan blijft er eigenlijk maar één gebed over. Heren, God van zaligheden, leer mij mijn leven in uw dienst besteden. Amen. Laten we daar ook van gaan zingen. Dat is Psalm 143. En daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. En ook het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven. 10 en 11 van 143. We willen samen danken en bidden en in de voorbeden nog denken aan mevrouw Lindhout van de Zeekoet, die vrijdag voor behandeling naar het ziekenhuis gaat. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst mogen de woorden van de psalmdichter wel in de mond nemen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, dat uw goede geest ons leidde op de weg die we gaan moeten. En Heere, dat we de talenten die u ons gegeven hebt geknecht worden, omdat we ze als gaven in uw koninkrijk mogen besteden. En dan deelt u ook gaven uit tot er mensen troost, op dat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Heer, wat is dat een onbegrijpelijk evangelie, dat u mensen inschakelt, omdat ze weet hebben van die genade, uw liefde geproefd hebben, borrelen van wederliefde voor u. En anderen inwinnen voor uw dienst en voor uw koninkrijk. Mag dat de missie zijn ook van ons als gemeente. Hier de gemeente in Noordwijk. Dat u met uw Heilige Geest royaal te werk gaat. Opdat we alle ingezet worden tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hier ter plaatse. Maar waar de christelijke gemeente ook samenkomt. Heren, maak ons dienstbaar. Maak ons bruikbaar. Neem ons in dienst. Neem mijn handen, neem mijn voeten, neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Heere, mag dat het gebed zijn van ons allen als we deze plaats verlaten. Stel ons tot een zegen waar u ons geroepen hebt. En alle die een taak hebben in de gemeente. Predikanten, de gemeente verbonden. De kerkenraad in het leiding geven. Heere, wat is het rijk om die geestesgaven te ontvangen en vanuit die gaven handelend, dienend, de gemeente werkzaam te mogen zijn tot opbouw van uw koninkrijk. Maar ook ieder persoonlijk, waar u ons geroepen hebt, waar we bezig zijn, het meeleven met elkaar, het omzien. Al is het die beker water geven aan de dorstige, het kleed aan de naakte, de gevangenen opzoeken. Heer, u kent onze levensomstandigheden. Maak ons getrouw, maak ons een lichtend licht op de kandelaar en een zoutend zout waar we onze taak mogen hebben. Ga dan met ons mee, ieder van ons. Geef ons nog een goede zondagavond. In de week die weer voor ons ligt, Heer, het gemeente zijn houdt toch niet op wanneer de Sabbat, de zondag, weer voorbij is. Maar ga toch met ons mee in het verder van de week. Juist dan mogen we toch van die kleine lichtdragertjes zijn. En als we dan zelf verlicht zijn met uw geest, Heere, laat het ons ook uitstralen. De ander uitnemender achten. Wanneer we op de ene wang geslagen worden om de ander toe te keren. Heer, het zit ons niet in het bloed om zo te handelen. We hebben onze natuur er zo vaak in tegen. En wat hebben we telkens weer nodig, geknecht te worden. Maar er is er één die de band van de dood verbroken heeft, de overwinning gehaald. Heere, dat we achter hem aan zullen gaan, de zegen wagen, waarmee hij opvoert ten hemel. En de kerker werd zijn buit, o Heer. Heere, die strijd die ziet u bekronen. En met uw strijd gaat u door tot aan de laatste dag van de wereldgeschiedenis. En als we de tekenen van de tijd waarnemen, Heer, hoe lang kan dat nog wachten? Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waar vrede en gerechtigheid woont. Wat staat dat in geweldig contrast met de chaos van deze wereld vandaag de dag. Wat een wreedheid. Wat kunnen mensen elkaar niet aandoen. Wat een verdeeldheid. Hoe duizenden en duizenden op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. En hoeveel gebieden hebben we weinig weet van. Of zijn al uit het nieuws verdwenen omdat andere gebieden weer de aandacht vragen. Maar dit mogen we weten. Uw oog doorloopt deze aarde. En wat er ook op deze wereld gebeurt, het ontgaat u niet en het gaat niet dat het uit uw plan afwijkt. Maar het gaat alles zoals u het zelf wilt. Heren, zo leggen we dit alles in uw hand. Ga dan met ons mee. Neem het verkeerde weg. Mogen de dank uitspreken voor de zegening van deze dag. Aanvaard de dank. En hoor zo ons gebed in Jezus' naam alleen. Amen. Tot slot willen we met elkaar nog zingen uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers: Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En ook het 17e vers: hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. 9 en 17 van Psalm 68. ga dan heen in vrede en laten we bidden om de zegen van onze God. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.